Dit is hoofdstuk 1, waar wij gebleven waren bij de luie buiken, de kwade beesten, kortom, cretenzen. Nou ja, zo kan die dan wel weer. Maar we waren in het gedeelte van Titus 1 vanaf vers 10 terecht bij de ongeregelden, de ijdelheidsprekers, de verleiders van zinnen, in het bijzonder die uit de besnijdenis zijn, dus er zijn weer heel wat bevolkingsgroepen beledigd, denk ik, als ik het zo lees, maar goed. Het staat er nog eenmaal, waarvan er staat, men moet hen de mond stoppen, vers 11, namelijk omdat ze gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil en zo verder, vooral op Kreta, kennelijk hier. En in verband met die huizen heb ik u gezegd, dat gaat over gemeenten, wat wij ook plaatselijke gemeenten noemen. En ik heb wat bezwaar gemaakt tegen de term huisgemeente. Niet omdat het dat niet is, maar in de eerste plaats omdat huisgemeente eigenlijk een pleonasme is. En in de tweede plaats omdat gemeenten nou eenmaal niet geacht werden te beschikken over speciale plaatsen die voor een speciaal doel, een samenkomst namelijk geheiligd of speciaal gebouwd waren of zo, in de vorm van kerkgebouwen, ja, die inderdaad binnen het christendom toch de functie van tempel dikwijls vervullen. En dat heeft met aardse heiligdommen te maken. Die zouden we niet hebben. Tegen gebouwen als zodanig is uiteraard niet het minste bezwaar. Maar in verband met die huizen heb ik u voorbeelden gegeven van allerlei gemeenten die in de Bijbel genoemd worden. Ten huize van Priscilla en Aquila, ten huize van Aristobulus, Narcissus, Gaius, Chloe, Stephanus. Ik heb hier het lijstje weer voor me liggen, dus ik noem het zo op. Maar toen ik het op de band terughoorde, dacht ik, dan heb ik twee dingen niet genoemd. Die ik toch wel graag noem, omdat ze toch wel interessant zijn. In verband met die zogenaamde huisgemeente. In de eerste plaats, we hebben genoemd die van Romeinen 16 vers 10... Degenen die van het huis van Aristobulus zijn. Wat ik daar toch nog even bij had willen zeggen, omdat het onbekend is, is dat degenen die van het huis van Aristobulus zijn zo genoemd worden, omdat Aristobulus kennelijk zelf niet aanwezig is. Dat is de algemene conclusie uit zo'n vers. De man zelf is er kennelijk niet. Waar is Aristobulus dan wel? Komt de gemeente in zijn huis samen onder zijn toezicht of beheer, hoe zeg je zoiets, opzicht is ook een goed woord natuurlijk. Maar waar is Aristobulus? Volgens de Bijbel weten we dat niet, dat wil zeggen in de Bijbel staat het niet, maar buiten de Bijbel staat het wel. De man was naar Brittannië en is daar ook trouwens overleden. Men wijst niet helemaal zijn graf aan, maar wel de plaats waar hij om het leven gebracht is overigens. En dat is nog maar een aanloop, want toen ik opzomde die gemeenten die genoemd worden in Romeinen 16, had ik er vier. Priscilla en Aquila, Aristobulus, Narcissus en Gaius. En toen zei ik, ja, maar er was er nog één, uiteraard. Ook in Rome, dit is allemaal in Rome uiteraard. Hè. Maar er moet er nog één geweest zijn, degene namelijk waarbij deze brief aan de Romeinen bezorgd is geworden. Dat begrijp je toch, hè? Als vanuit de brief de groeten gedaan wordt aan die en die en die en die. Laten we maar zeggen, plaatselijke gemeente van mijn part, Romeinse, niet Roomse, hè? Romeinse wijkgemeenten, of hoe je dat dan maar noemen moet. Wel, dan moet je er nog één gehad hebben. Ik vind het altijd leuk, maar het bewijst niks. Er worden er vier genoemd, maar er is er nog één. En dat komen we in de Bijbel wel vaker tegen natuurlijk. En als het voorkomt, gaat het altijd om die ene die niet genoemd wordt. Dat is altijd de belangrijke. Dat is hier ook zo. Want de gemeente waarbij deze brief bezorgd is geworden, wel, het staat niet in de brief. Althans niet expliciet. Maar nadat ik hem zoveel keer gelezen, bestudeerd en erover gesproken had, kwam ik er wel achter. Waar het was en bij wie het was, dat kan niet missen. Mijn zinziens, ik kan het dus niet zomaar in een paar woorden uitleggen. Maar mijn zinziens is de brief bezorgd geworden ten huize van Caradoc. Dat wil zeggen, Caradoc, Caractacus, Caratacus, hoe die maar heten mag. De Britse vorst die in die tijd gevangen zat in Rome. Kortom, het is bezorgd geworden bij wat wel degelijk bekend is als het Palatium Britannicum. Ik moet er altijd om lachen, want ter plekke, zeg ik altijd, weten ze daar dus echt niks van. Na alle keren dat we er geweest zijn, ook met de beheerders of hoe ze nou heten gesproken hebben, dat weten ze dus niet, hè? Ze weten wel dat het een oude Romeinse woning was van een of andere senator. Maar dat die senator de kleinzoon of de schoonzoon was van de Britse vorst, dat halen ze de schouders op. Oh, interessant, maar dat weten ze vreemd genoeg, want het is echt gewoon hier en daar in de diverse boeken beschreven geworden. En niet op obscure wijze en ook niet in specifieke kring of in sectarische kring. Maar gewoon in het algemeen is dat uitgebreid beschreven geworden hoe dat zit. De belangrijke gemeente in Rome is de gemeente ten huize van de Britse vorst die daar gevangen zat. En ik voeg er altijd aan toe, er is weinig letterlijk over te zeggen, zeker op Bijbelse grond. Maar moet ik me beperken tot de Bijbel, dan wordt het typologie, hè? Maar dat is juist het leukste van het verhaal natuurlijk, hè? Moet ik me beperken tot de Bijbel, dan zeg ik, wat dacht u wie Paulus tegenkwam in Rome? Paulus ging naar Rome en wie kwam hij tegen? Een vreemde figuur, nooit eerder van gehoord, daarna ook nooit meer, maar wie kwam hij tegen? Hè? Nee, ik bedoel het via een kleine onderwerp. Oh, nee. Dat kan ook. Dat is erg typologisch natuurlijk, maar dat is waar. Dan zeg ik Jozef, ja. Want dat is de clou van het verhaal natuurlijk. Deze Caradoc was, als je mij vraagt, de directe erfgenaam, althans de wettige erfgenaam van Jozef. En Ephraim. En Jerobeam. En zo verder. En dus Jozef. Paulus uit de stam van Benjamin, vertegenwoordigende de Joden en dus de twee stammen van Israël, kwam daar terecht bij de leider van de, en dus de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël, beide in ballingschap. In geval, op precies dezelfde wijze in ballingschap ook, hè? Een soort vrijwillige, zelfverkozen ballingschap. Maar niettemin, dat is wat het was. Nee, ik had een andere naam in gedachten. Ik had in gedachten de naam van Onesimus. Omdat, als je mij vraagt, dat het Bijbelse spiegelbeeld is, de Bijbelse afspiegeling is van de geschiedenis. Namelijk, hij kwam tegen een weggelopen slaaf. Een slaaf die in ballingschap was. Zelf gekozen ballingschap overigens. Onesimus zelf, weggelopen. Enzovoorts. Paulus kwam hem tegen en kennelijk komt hij via Paulus tot geloof. Maar Paulus kende hem. Hij wist wie het was. En Onesimus komt tot geloof en hij wordt teruggestuurd naar zijn baas. Ik zal even wat aan uitspreken, heb u dat weer gehad voor vanavond. En Onesimus ging terug naar zijn baas. En hij zei, ik hoef niet langer uw zoon genaamd te worden, noem mij maar uw knecht. Hè? Kennen die ook of niet? Het is gewoon het verhaal van de verloren zoon natuurlijk. Precies hetzelfde verhaal, ook met precies dezelfde betekenis. Die andere zoon. Die we slecht kennen omdat hij vroeg van het toneel verdween, maar die terugkeert. Dat is de verloren zoon immers. Hetzelfde verhaal, staat voor de 10 stammen van Israël. Maar als je vraagt waarom staat die brief aan Filimon, dat is hier de volgende brief overigens in de Bijbel. Waarom staat die brief aan Filimon in de Bijbel, wat hebben wij er dan? Dan zeg ik nou dit, de typologische betekenis daarvan. We zouden hem doorzien en begrijpen dat die weggelopen slaaf eigenlijk gewoon, Onesimus is eigenlijk gewoon de 10 stammen. Of de leider van de 10 stammen, maar dat maakt geen verschil. Fundamenteel niet. De een vertegenwoordigt de ander, toch? En die wordt teruggestuurd naar zijn heer om alsnog die heer te dienen. En dat is precies wat gebeurd is met officieel Ephraim of de 10 stammen van Israël. Ze waren weg, vrijwillig uiteraard, oorspronkelijk, hè? En daarna nogal verdwaald. Maar niettemin, ze worden teruggebracht tot hun heer. En de eigenlijke geschiedenis, de top van die geschiedenis, in essentie speelt zich inderdaad af daar in Rome. En dat heeft alles van doen met de zelfgekozen ballingschap of vervangerschap van de apostel Paulus, met zijn beroep op de keizer enzovoorts. Maar daar in Rome kwam hij een collega gevangene, vrijwillige gevangene van de keizer tegen. Caradoc, en daar vind je Jozef en Benjamin samen. Leuk, hè? Ja, ja. De een stam van Jozef, de ander is van Benjamin. De een vertegenwoordigt Jozef, de ander vertegenwoordigt Benjamin. En wat kon Paulus doen daar bij Jozef? Wat kon Benjamin doen daar bij Jozef in Rome? Hele moeilijk, is heel moeilijk. Van hetzelfde niveau. de beker terugbrengen. Hebben we die? De Graal. Maar dan kom je bij weer een ander verhaal terecht. Ja, dit zijn dus wel oefeningen achteraf, hoor, broeder Esselink. Dat zijn repetitieoefeningen althans. Hè. Even kijken wie het begrepen heeft. Dit is niet, ik kan het zo niet uitleggen, uiteraard. Met geen mogelijkheid niet. Maar als je die stukjes van het verhaal kent, van al die verhalen, dan ziet je hoe ze in elkaar passen. Want de echte beker, nou ja, de echte, maar de iets minder onechte beker dan, iets meer letterlijke beker, was inderdaad al bij Jozef, maar daar was hij ook zoek, dat weet u toch? En daar staan al die verhalen over de Graal van, hè? Komen daar vandaan. Waar is de beker van Jozef? Ja, bij Jozef, en is daar gebracht bij Benjamin, door Benjamin. Via Paulus en de zijnen. Kortom, via het gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël. Want daar is Benjamin vervolgens weer een type van. Is de zaligheid, waar de beker, de graal, de beker een type van is. Terechtgekomen alsnog bij Jozef. Daar hoorde die ook, maar hij was zoek. Je kunt ook zeggen, de beker, maar nou kom ik uit Genesis. De beker van Jozef is een beeld van het eerstgeboorterecht. Van de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Toch van eeuwig leven dus, een eeuwige erfenis enzovoorts. Maar de beker was zoek. Maar wie komt hem terugbrengen? Benjamin. Zie? En dan kom je dus in Genesis allemaal tegen. Allemaal prachtig natuurlijk. Maar goed, nou ben ik weer een beetje aan het uitweiden over toch erg interessante zaken, vind ik persoonlijk. Maar waar we maar om gingen is dat ik het toch graag even verteld had willen hebben. De belangrijkste gemeente in die oud-testamentische tijd was niet zozeer die van Jeruzalem, het was die in Rome. Dat wil zeggen, niet die van Juda, waar Benjamin ook niet welkom was, hoor. Paulus, eigenlijk, toch? Dat weet u toch, hè? Maar goed, niet die van Juda, maar die van Jozef. In Rome, officieel, en daar is je ook goed te vinden, en iets verder weg, daar waar Jozef echt thuis was, op dat moment althans, en dat is in Brittannië, vandaar dat je twee lijnen van het verhaal krijgt. De ene route gaat naar Rome, de andere route gaat naar, laten we dan maar zeggen, Glastonbury voor het gemak. Want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het steekt er wel achter. Het zijn huizen, plaatselijke gemeenten, maar bij gelegenheid is zo'n huis wel degelijk een paleis. En daar gaat het maar om. Nou goed, de enige reden waarom ik het vertel is omdat het onbekend is. Lijkt me een goed motief. Hè? Nou, terug naar Titus 1 dan. Gehele huizen worden verkeerd, misleid enzovoorts. En wellicht op Kreta ook. En wat de Cretenzen betreft, zegt Paulus, en ik doe het redelijk tactisch, en zegt ik sluit me aan bij de man die op Kreta zo in ere gehouden wordt en die daar, ten onrechte, maar niettemin, die daar zelfs beschouwd wordt als profeet, hebben we het vorige keer over gehad. Die heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, wild vee, dus luie buiken en deze getuigenis is waar. Zo is dat. Het wordt een getuigenis genoemd, omdat de man Epimenides het kon weten, omdat hij zelf een Cretenzer was. Hè? Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, staat er in vers 13. En wat heet scherpelijk betekent gewoon eigenlijk abrupt, kort. Dat is wat scherp is. Dat is wat het woord ook betekent. Dat wil zeggen, niet veel woorden aan vuil maken, niet discussiëren of iets dergelijks. Je moet ze gewoon kort aanpakken. Ik heb het nagevraagd aan iemand die kennelijk wist hoe je met kwade beesten omgaat. In gewoon Nederlands gekke koeien. Maar, laat me zeggen, ja, dat is wat het is, kwaad vee. En men heeft mij verteld, dan sla je ze met de pollepel op de neus. En dat lijkt me tamelijk kort af. Of met de klomp. Die hebben jullie natuurlijk altijd bij. Goed, dank u, zuster, voor dit getuigenis. Ja. Bestraf hen scherpelijk. Klaar je beest. Dat werd mij trouwens ook verteld. En als het echt niet helpt, dan wordt zo'n beest, u weet wel, een rund, wordt eruit gehaald. Dan wordt domweg geslacht. Omdat hij de hele kudde in rep en roer brengt. Er zijn toch nog een paar mensen die verstand hebben van het agrarisch bedrijf hier. Een paar te knikken. Ja, dat is een beweging. Goed. Daarom bestraffen hen kort, scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Want daar gaat het om, dat heb ik u geloof ik al eerder voor, of niet, ik weet het nog, ik kan het nooit onthouden. Dat het gaat namelijk om gezond woord, gezond voedsel. Het wordt specifiek gezegd natuurlijk tot, of geschreven aan Titus, want hij wordt in de eerste plaats verantwoordelijk gehouden voor het toedienen van dat gezonde voedsel. Maar ja, dat is logisch ook. Je kunt moeilijk tegen Titus zeggen, zorg dat je die mensen onder controle houdt of iets dergelijks. Want dat kan hij niet. En bovendien, hoe zou de man dat in vredesnaam moeten doen? Met welk recht? Het enige wat hij kan doen, is ze voorzien van het gezonde voer. Om in het agrarisch jargon te blijven. Maar ze gezond voedsel toedienen. En dat is waarover hier dan gesproken wordt. Ik dacht dat ik. Heb ik die vers al aangehaald? Ja? Vorige keer al? Niet? Nou, dus, klinkt niet erg enthousiast. Hier in vers 13 dan. Opdat zij gezond zijn in het geloof. En daarna heb je in 2 vers 1. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Ja, ik zal het wel aangehaald hebben naar aanleiding van vers 9 van Titus 1. Namelijk, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Het gaat domweg om het gezonde voedsel. Daarna denk ik altijd, nou ja, en als het gezonde voedsel niet helpt, ja, dan helpt er niks meer, hè. Dan kun je er verder niks aan doen. Niet, staat niet als een paal boven water, dat als iemand gezond voedsel krijgt, dat hij dan ook werkelijk gezond is. Andersom uiteraard wel. Als je ongezond voedsel krijgt, zal hij gegarandeerd ongezond zijn. Zo zit het ongeveer. Sommigen mankeert iets waardoor het een en ander niet werkt, natuurlijk. Daar is ook weinig aan te doen. Maar daar kan Titus dus ook niks aan doen. Maar zijn verantwoordelijkheid is dat deze cretenzen, dat zij gezond mogen zijn in het geloof. En aangezien het gaat om geloof in het woord van God, gaat het dus om de gezonde leer, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Maar ik meen dat het zo heet in 1 Timotheus 6 vers 3, als ik mij goed herinner nu. In elk geval, wat het ongezonde voer is, dat staat er in vers 14, het volgende vers. Zij zouden gezond zijn in het geloof en zich niet begeven, dus tot ongezond voedsel, namelijk niet begeven tot Joodse fabelen, staat er, en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. In de eerste plaats kun je vaststellen dat onder Joodse fabelen kennelijk verstaan wordt, geboden der mensen die van de waarheid afkeren. En daarna kun je nog zeggen, nou ja, Joodse fabelen enerzijds en anderzijds geboden der mensen uit andere dan Joodse kring dan, om zo te zeggen. Maar die niettemin allebei van de waarheid afkeren, daar gaat het om. In het algemeen gaat het natuurlijk gewoon om leringen, want geboden, dat weet u, dat betekent nog altijd in de eerste plaats leringen, onderwijzingen. Maar het gaat om onderwijzingen die van de waarheid afkeren. En zo werkt het ook dikwijls. Ik denk dat in het algemeen wij zo zeer en zo sterk en zo jong al onder allerlei geboden gebracht worden, opdat we daarna afgeschermd zouden zijn voor de waarheid. In elk geval andersom ervaar ik het bijna dagelijks. De waarheid als zodanig is helemaal zo moeilijk niet. Maar probeer het maar eens uit te leggen aan iemand die vol zit met van alles en nog wat. Ik wil niet meteen zeggen leugens. Mijn tante noemde het gewoon ballast. Zit vol met ballast. Die had het idee dat je in je leven en in je hoofd of in je hart van alles kon meeslepen waar je alleen maar last van had. Toen begreep ik dat niet zo erg. Want in de tijd wilde ik zelf nog graag wel het een en ander leren. En deel ervan vond zij ballast. Maar in beginsel had ze natuurlijk wel gelijk. Er is heel wat dat mensen meeslepen als ballast. Iets wat er in de weg staat. Wat ze kwijt moeten. En de bouw van een gezond geestelijk leven, als ik het zo eens mag zeggen, in de zin van huizenbouw of tempelbouw, die opbouw van een gezond geestelijk leven is op zich niet zo moeilijk, maar het probleem is dat er altijd eerst zoveel puin geruimd moet worden. Nou ja, dan mag je nog blij wezen, want meestal moet er iets anders, moet er eerst dat eerst tot puin gemaakt worden, en alvorens het geruimd kan worden. Maar vele christenen zijn toch zo vriendelijk geweest om er zelf eerst de puinhoop van te maken. Waarvoor vriendelijk dank, zodat daar nou alleen nog over, want ik zie het positief. En daar, dat moet van Schuller, ja. En daarna, en van de prediker. Alleen die zegt, het leidt toch tot niks, mevrouw. Maar in elk geval, maar men heeft er eerst al een puinhoop van gemaakt en daarna hoeft er alleen nog puin geruimd te worden. Niettemin is dat dikwijls heel zwaar werk, voordat je door al die vooroordelen heen bent, enzovoorts. Schiet me een paar voorbeelden te binnen, maar u weet altijd de verkeerde. Dus ik zal ze u niet noemen, maar het is wel zo. Joodse fabelen, geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Dit soort woorden brengen me ogenblikkelijk altijd bij Colossens hoofdstuk 2. Als ik me goed herinner, maar die woorden kent u ook natuurlijk. Woorden waar in de eerste plaats gezegd wordt dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Let op, al de schatten der wijsheid en der kennis, dat is Colossense 2 vers 3 en de volgende verse vanaf vers 4 enzovoorts, daar worden de gelovigen gewaarschuwd tegen allerlei filosofieën, redenaties of hoe je dat maar zeggen moet, die genoemd worden filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. Heb je vier termen, uiteraard voor precies hetzelfde, want ik heb nooit vermocht het verschil tussen die vier dingen in te zien. Filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. En als u mij vraagt, ijdele verleiding is natuurlijk een pleonasme. Verleiding is altijd zinloos, ijdel. Maar eerste beginselen is ook een mooi pleonasme. Ze twee keer hetzelfde. Prachtige stijl, viermaal hetzelfde en dan nog die pleonasme erin. Wat erachter steekt is natuurlijk dat de mens geneigd is zijn leven op te bouwen op zijn eigen denken. De mens onderscheidt zich van de dieren, zeggen wij, doordat hij kan denken. En dat wil hij weten ook. Dat wil zeggen, hij denkt van alles uit en bouwt daar zijn leven op. En dat is tamelijk stom natuurlijk. Als dat zou kunnen, zuster, dan zou het ook mogelijk zijn om jezelf aan je haren uit te... Waar was het ook alweer uit? Uit de drek zullen we nou. Uit de drek te trekken. Ik dacht aan Baron van Münchhausen, maar ik ben een deel van het verhaal vergeten. Die trok zichzelf zo uit de modder, zullen we dan maar zeggen. Als dat kan, als je in eigen kracht jezelf kunt optillen, zonder hulp van buitenaf, als dat zou kunnen, dat kan niet, maar als dat zou kunnen, dan zou je ook je leven kunnen bouwen op je eigen filosofie. Begrijp je die? Dan sta je op jezelf. Maar dat kan natuurlijk niet. Toch? Nou goed. Maar niettemin, in de wereld gaat het helaas zo. Ik weet niet hoe dat zo komt. Het zal wel in de mens zitten of zo. Maar het is in ieder geval een vast bijbels gegeven. Maar de bedoeling is niet dat we daaraan overgeleverd zijn, want er komt er niks van ons terecht. Dan zak je namelijk automatisch naar beneden. Gravitatie heet zoiets. Dan zak je in de gravel, in de, nou ja goed, in de, hè, wat zak je ook in? De gravy, in de jus, in de soep, in de, in de diepten, zuster. Ja, dat is uit de psalmen, weet u wel. En dan kom je terecht in de banden des doods en dat soort dingen. Staat daar uitgebreid en vele malen beschreven. Het wordt steeds duisterder. Je hebt nergens houvast, je weet alleen dat je steeds verder wegzakt. Hoe je dat weet, weet ik ook niet, maar dat is zo. En dat is wat gebeurt. Wat men nodig heeft, is een vaste grond, of een vaste rots, of hoe dat maar heten mag. Een fundament, enzovoorts. En dat is wat ons in de schrift wordt aangereikt, maar dat is niet... Dat is weliswaar in zekere zin filosofie, maar niet onze, namelijk die van God zelf. Gods gedachten die hoger zijn dan de onze. Gods gedachten die bovendien uitgedrukt zijn geworden zwart op wit in zijn woorden, waarvan gezegd wordt dat die onvergankelijk zijn. En daar bouwen wij op. Zie, daar zouden wij in geloven. En voor de rest is er sprake van fabelen, om het woord Joodse voor deze keer dan even over te slaan, want ik wil het niet zo vaak zeggen. Maar voor de rest zijn er fabelen en geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Ik denk dat het zo is dat al die filosofieën, al die geboden der mensen eigenlijk maar één doel dienen. Of ze ervoor uitgevonden zijn, dat acht ik niet onmogelijk. Nee, dan komen ze zijn afkomstig, denk ik, uiteindelijk van de leugenaar van de beginnen, de dooreenwerper, de diabolos. Dat wil zeggen, de mens is in die filosofie en die geboden heus niet origineel. Hij krijgt invallen, maar van waar valt het in, zeg ik altijd, hè? Of er gaat ineens een lichtje branden, maar wie heeft het knopje omgedraaid? Dat denk ik wel eens, hè? Waar haalt de mens... Nee, goed, inspiratie, dat woord alleen al zegt duidelijk wat het is. Inspiratie, waar komt het vandaan? Welke geest is het dan die het inbrengt? Want dat is wat inspiratie of begeestering betekent. Dat wil zeggen, het komt op een of andere wijze ergens vandaan en wij weten niet waar vandaan. De Bijbel zegt waar het vandaan komt. Ook waar het naartoe gaat. Naar niks. Nergens naartoe. Het houdt op. Nou, en voor sommigen, voor iets orthodoxer dan onder ons, het verdwijnt in de poel des vuurs. Maar ik was een stap verder. Daar is niks. En dat is wat de Bijbel er ook zegt natuurlijk. Nee, wat wij nodig hebben is dingen die blijvend zijn en dus gedachten niet van de mens, maar van God. U kent hopelijk de uitspraak, nee, dat weet ik bijna zeker, dat u de uitspraak kent uit Jesaja 55, waar God zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. De context kent bijna niemand, want wat erbij staat is niet alleen, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, maar er staat bij, en daarom moet je naar mij luisteren. Want dan zal ik ze je vertellen. Het is niet zo ongrijpbaar als dat het ons dikwijls voorgeschoteld wordt door een citaat, maar er staat, neigt uw oor tot mij, of hoort aandachtelijk naar mij. Hoort en uw ziel zal leven. Jesaja 55, daar staat het allemaal. En we zouden naar hem horen, omdat zijn gedachten hoger zijn dan de onze en zijn wegen hoger dan de onze. Want wij, zijn gedachten zouden onze gedachten worden. En het kan simpelweg door ernaar te horen. En zijn wegen zouden onze wegen worden vervolgens. Want we zouden in overeenstemming met Gods gedachten en woorden dus wandelen, was de bedoeling. En van de andere kant geredeneerd heb ik nagevraagd bij de Corinthiërs, meen ik. Onze gedachten zouden gevangen geleid worden tot Christus, heet het daar. Zie? Nou goed, wij zouden ons niet begeven tot Joodse fabelen, geboden der mensen die van de waarheid afkeren. Natuurlijk besef ik wel dat als je nou wilt, dat je zo'n vers kunt lezen als, we zouden ons niet begeven tot Joodse fabelen. Maar misschien is er nog iets anders, Joods, wat dan niet valt in de categorie fabelen. En we zouden ons niet begeven tot geboden der mensen die van de waarheid afkeren. En dus alleen maar tot geboden der mensen die niet van de waarheid afkeren. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit natuurlijk... Dat zijn verkeerde krakelingen, weet je. Dan begrijpt u toch dat dat gesjoemel is. Daarna zal iemand zeggen, maar taalkundig is dat wel mogelijk. Grammaticaal. Dan denk je, oh, is er nog iemand die iets van grammatica weet? Wat interessant. Moeten we eens kennis maken. Maar aan de andere kant, uit de context, uit het geheel van het verhaal blijkt duidelijk dat het zo niet bedoeld is. Het is net zoiets als in Timotheus de uitdrukking, de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. zeg maar, nou ja, dat is natuurlijk wetenschap die ten onrechte valselijk zo genoemd wordt. En daar moet je niet, hè? Nee, de bestrekking van de uitdrukking is dat alle zogeheten wetenschap per definitie valselijk is. Omdat wetenschap als zodanig niet bestaat. Dat is echt zo. Heb ik ook trouwens nagevraagd aan de prediker. Dat doe ik speciaal voor Bert van Wijk, want dan kan die ook meekomen vanavond. De prediker zegt, je kan onderzoeken wat je wil onder de zon, maar de uitkomst van elk onderzoek is nihil. Het brengt je helemaal nergens. Kom, laten we aan tafel gaan, is dan de volgende zin altijd. Eten, drinken, vrolijk, was nog wat, maar daar staat er niet bij, geloof ik. Maar in ieder geval, daar gaat het om. Onderzoek onder de zon leidt helemaal tot niets. Waarom niet? Omdat het onderzoek onder de zon alleen onderzoek is van tijdelijke dingen. En de oorzaak der tijdelijke dingen is daar niet te vinden. Die ligt boven de zon, als u tenminste de uitdrukking kent, hè? Ik bedoel, in de onzienlijke dingen betekent dat. Daar ligt de oorzaak der dingen en daar ligt de zin er dus ook van. En daarom is wetenschap per definitie strijdig met de waarheid. Begrijp je me goed? Wetenschap kan wel een deel van de waarheid kennen, of de uitwerking van de waarheid, maar niet, zo waarlijk helpen mij God almachtig, de waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. Dat kent de wetenschap dus niet. En mocht er dus tegenstelling zijn tussen wetenschap en Bijbel, hoef ik daar nooit lang over na te denken. En dat is nog een overstatement. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken zelfs. Nou ja, sommige dingen zijn wel leuk of interessant. Voor hobbyisten en voor vakidioten. Nee, het is hetzelfde, alleen het verschil zit hem in de betaling. Maar goed. De salariering. Maar goed. Respect voor allebei, want nou goed, dat meen ik ook serieus. Maar zo is het nou eenmaal. De Bijbel is wetenschap omdat het niet zich bezighoudt alleen maar met zienlijke, maar juist en vooral met onzienlijke dingen. Nou, de samenhang tussen die beiden ook natuurlijk, toch? Wat wetenschap betreft, die onderzoekt de verschijnselen. Heb ik eens ergens nagezocht, want je vindt hier of daar nog wel een soort definitie of omschrijving van wat wetenschap eigenlijk is. Vroeger, hè, wisten ze daar nog iets van. En dan gaat het om de bestudering van de verschijnselen, de interpretatie van de verschijnselen, het bestuderen van de samenhang, oorzaak en gevolg van de verschijnselen. Verschijnselen, ja. Maar de Bijbel leert, en niet alleen de Bijbel overigens, maar de Bijbel leert dat alle verschijnselen uiteindelijk veroorzaakt worden, of afkomstig zijn van, of in gang gezet worden door dingen die niet verschijnen. Dat wil zeggen vanuit de onzienlijke dingen. Hè? Ik zeg altijd, daarom is het Bijbelboek Job zo lang. Ik moet er altijd om lachen. En dat vinden mensen heel vervelend. Want ik word regelmatig gevraagd of ik niet eens wil spreken over Job. Of het boek Job wil bespreken. Mensen vragen dat in alle ernst. Kan je voorstellen? Vragen in alle ernst of ik het boek Job wil bespreken. U weet, wij zijn nu de zevende avond bezig van Titus 1. En het boek Job heeft hoeveel hoofdstukken ook alweer? In ieder geval in de 40. Dat moet wel, want het is ook een hele verzoeking, denk ik altijd. Dan krijg je 40 maal 7 de avonden, gedeeld door 16. Dan heb je het aantal jaren dat we zo ongeveer nodig hebben om het boek te bespreken. U denkt toch niet dat ik daarom begin? Maar het is toch een serieus boek. Het gaat toch over. Waar ging het ook weer over? Nee, serieus, waar ging het ook weer over? Ik zoek de vaste uitdrukking. Hè? Hè? Over het lijden en dus het geheim van het lijden of zoiets. Of de zin van het lijden. Daar ben ik heel gauw mee klaar. Het heeft geen zin. Want niets op deze aarde heeft enige zin. In zichzelf althans. De zin van het leven, nou goed. Daarvoor zegt zelfs de prediker, het heeft geen zin. En toch had ik daar nogal wat over willen zeggen. Want er staat natuurlijk meer in de Bijbel dan alleen maar prediker. Maar de zin van het lijden, nee, dat is ook zinloos. Dus de hele poos stil en dan zeg ik, nou ja, voor zover wij ten onrechte lijden om de naam van Christus, zou het van Gods wegen gebruikt worden ten goede. Maar of dat er de zin van is, nou ja, dan moeten we dat woord zin eerst maar weer eens definiëren. Ik bedoel, dat wordt dan toch een beetje moeilijk. Maar even om terug te komen op het boek Job. Waarom is het boek Job zo lang? Wel heel gemakkelijk, omdat daar gefilosofeerd wordt. Omdat daar verschillende mensen nog wel een gedachte laten gaan over de ellende die Job overkwam. Ja. En het geheim van het lijden, nou goed. Maar het geheim van het boek Job, en dat is lijden hoor, dat je dat moet doorwerken. Dat echt waar. Waarom het dan in de Bijbel staat, daarvoor, voor dat doel. Omdat je erom zou bekommeren. Dat is prediker, ja. Waar dat staat, hè. Want dat heeft God de mensen gegeven hier onder de zon. Om te zoeken naar de zin van de dingen. Om zich daarin te bekommeren. Volgende. En dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Dus dat staat er gewoon. Dat staat er echt allemaal in. Nee, waarom heb je daar dit lange verhaal? Omdat er allerlei mensen zijn die vanuit een verschillende achtergrond. Vanuit een verschillend decor. Hebben hier een verschillende, nou goed, vanuit een verschillende invalshoek, standpunt, visie, zienswijze, hoe dat maar heet mag. Dat lijden bezien en vertellen waarom het is. En misschien waardoor het gekomen is en waar het toe moet dienen. En dat soort dingen meer. En er is nauwelijks een spel tussen te krijgen. Dus van al die redeneringen die je daar vindt wat te zeggen. Er zijn inderdaad dikke boeken over geschreven. Dus ik zie me niet geroepen om dat allemaal over te doen. Bovendien, ik vind die boeken die erover geschreven zijn allemaal veel, veel te serieus. Ik neem filosofie niet serieus. Het brengt je namelijk nergens. Maar waarom niet? Omdat het ook nergens vandaan komt. Het komt uit het hart van de mens. Het zou je gedacht zijn wat er uit het hart van de mens allemaal nog meer voorkomt. Dat weet je genoeg. Niet dat het domme redeneringen zijn. Het zijn heel wijze redeneringen. Dat wel, maar het komt uit een verkeerde bron. En het komt dus ook nergens terecht. Ik ben er heel laconiek over het boek Job. Ik zeg niet dat je het niet moet bestuderen. Zeg, als je maar een idee hebt dat je wat filosofie nodig hebt om de Bijbel te begrijpen. Dan zeg ik, nou begin dan maar aan het boek Job. Hè? En te vrezen valt dat je dan door hoofdstuk 1 heen komt. En aan 2 begint. Ik niet. Nou ja, allang niet meer, laat ik het zo zeggen dan. Ik heb een hoofdstuk 1 en het laatste hoofdstuk genoeg. Want daar wordt verklaard waar dat lijden van Job vandaan kwam. En ook eventueel wat er de zin van is. Waar het vandaan kwam, uit de onzienlijke wereld. Wat er de zin van was, eveneens daar. Ging om de heerlijkheid Gods. In alle filosofie op aarde, alle ethiek, alle theologie, er was nog wat, alle psychologie, helpt daarbij helemaal niks. Echt niet. Nou, als je zoiets simpels als het lijden van de mensen, als je daar niet een antwoord op kunt geven, waar het toe dient of waar het vandaan komt, als je daar geen antwoord op hebt, en het is er kennelijk niet, daarom is het zo'n lang boek, omdat er geen antwoord is. Dan kun je het daarna dus rustig vergeten. En dat is dus wat Paulus in het Nieuwe Testament bij herhaling zegt. Maar de prediker natuurlijk ook. Of de spreukendichter voor zover dat iemand anders is dan. Toch? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Daar gaat het om. En de rest. Nou ja, het lijden is inherent aan deze wereld, dat is nou eenmaal zo. Maar het specifieke lijden, dat erge lijden, dat extremere, zoals van Job, dat had zijn oorzaak niet in het leven van Job. Had niet wat goeds gedaan of iets kwaads gedaan, of iets dergelijks. Ze hield zich ook niet met filosofie bezig, kennelijk. Daar had hij trouwens een stel vrienden voor, of om dat voor te doen. Zullen je vrienden maar wezen, denk ik altijd. Ja. Je zult wel zulke mensen aan je ziekbed hebben. Ja, die mensen hebben ervoor geleerd. Lang, jaren en zoals. Hè? Daarom heb ik geen goed woord over voor filosofie. Nou goed, omdat de Bijbel het ook niet heeft. En omdat de Bijbel op laconieke wijze ermee afrekent. Waarom moest de Heer Jezus lijden? Nou, wat was dat voor? Terwille van de rechtvaardigheid God, zegt Romeinen 3. Daar hou ik het maar even bij. Dat wil zeggen, had een oorzaak bij God. Nee, niet meteen zeggen terwille van de zonde, want dat is niet waar natuurlijk, hè. God had gewoon de zonde kunnen veroordelen in het vlees en dus de hele mensheid wegdoen, veroordelen weg. En dat heeft hij niet gedaan. Waar het om ging is namelijk om wat dan genoemd wordt de rechtvaardigheid Gods en meer in het algemeen de heerlijkheid Gods. Daarvoor was dat nodig. Als hij zonden wilde vergeven, genadig, barmhartig en goede tieren zijn ten opzichte van de mens in het algemeen, of sommige mensen in het bijzonder, maakt me niks uit. Als God dat wilde, dan was dit noodzakelijk en daarom leed en stierf de Heer Jezus. Tot heerlijkheid Gods vervolgens. Het enige verhaal, al de rest is filosofie, al is interpretatie van gebeurtenissen en geschiedenissen enzovoorts. Heeft geen enkele zin. Nou goed. En omdat daarin in filosofie en de aanverwante disciplines toch geen antwoord kan gegeven worden op de problematiek, daarom is het zo'n ingewikkelde materie. Filosofie, psychologie, theologie en zo verder. Het is allemaal zo glibberig. Omdat er geen basis is. Zie? En daartegenover staat de Bijbel. En Paulus zegt dan, men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, in het algemeen dus, die nou eenmaal van de waarheid afkeren. Dat woordje hen mag je rustig weer doorstrepen. Geeft alleen maar een handvat om er onderuit te kunnen. Die hen van de waarheid afkeren. Die hadden dus zeggen, maar ons keren ze niet van de waarheid af. Nee, doet er niet toe wie. Ze keren van de waarheid af. En ik denk dat er daarom zoveel fabelen dan wel geboden der mensen zijn. Om de mens keuze te geven. En om vooral de verwarring des te groter te maken. Want u kent de bekende vraag toch, hoe weet je nou van al die leringen welke de ware is? Huh? En hoe meer leringen, hoe makkelijker je onder de waarheid uitkomt. En hoe moeilijker om de waarheid te vinden, althans volgens de statistiek. Nou, dat werd op de kansberekening denk ik wel eens, maar vooruit. Hè? En dus worden gewoon al de geboden der mensen als het ware aan de kant gezet, veroordeeld wil ik nog niet meteen zeggen, maar men zou daar niet op bouwen. Men zou zich begeven tot het gezonde voer, tot het woord Gods namelijk. En over die fabelen dan nog even wat. We vinden dergelijke uitspraken in meerdere malen hoor. Dan blader ik even wat heen en weer zo. Bijvoorbeeld naar 2 Petrus. Vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Want zo kun je hem ook lezen. De gedachte is mijn zinziens, dat men in het algemeen kunstelijk verdichte fabelen navolgt. En Peter zegt, nou dat is wat wij niet gedaan hebben. Integendeel, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit en we hebben het profetisch woord. Uit vers 16 en vers 19 uiteraard. En anderen zijn dus wel kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Vindt een aardige uitdrukking, vooral als je voor fabelen gewoon leest sprookjes. Daarna gewoon leugens, maar vooruit. In ieder geval niet de waarheid, per definitie niet. Maar wel kunstelijk verdicht. Dat wil zeggen, het heeft esthetische waarde. En als het kunstelijk verdicht is, moet je zeggen, het heeft literaire waarde. Vorm, de woordkeus en zo, de formulering heeft waarde. Misschien de opmaak ook nog, weet je, men hoort bladversiering en hoe heet die dingen allemaal. Dat wil ik me nou niet meer te binnen schieten. Hoe het allemaal ook alweer heet. Maar goed, maar mag het dan mooi uitzien? Maar het is allemaal verpakkingen. Waar het uiteindelijk gaat is om wat die woorden nou eigenlijk zeggen. En dan is het gewoon leugen. Een redelijk net woord ervoor, toch? Ja. Nou ja, als je het niet netjes verpakt, dan krijgen we geen navolgers. Je moet het dus netjes verpakken. En als je dus een eigen filosofie hebt, moet je die natuurlijk op adequate wijze, op plechtige wijze kunnen formuleren. Liefst met wat moeilijke woorden. Hè? En zoveel mogelijk hoe heet dat? Verwijsteksten, hoe heet zoiets? Voetnoten. Hè? Ja, van die citaten. Heb je dat verhaal ook gevolgd van, hoe heette die psycholoog ook alweer? Met die naam heet ik kwijt. Ja. Was je nou al professor of net niet? Of wat was het ook weer? Die psycholoog die een boek geschreven had. Toen werd hij door een leerling. Dijkstra? Spiekstra noemen ze hem. Ja, goh, maar werd hij beschuldigd van dat hij het van anderen had overgeschreven enzovoort. Hè? Dat is nu nog zo, dat geloven ze nu nog, maar nu is het niet strafbaar meer. Zijn er inmiddels achtergekomen dat daar niks mee mis is, want dat doen ze altijd in wetenschappelijke kringen, van elkaar overschrijven. Als je dat niet doet namelijk, is het niet wetenschappelijk. Huh? Per definitie is dat zo. Ik heb me er meteen, toen het in de publiciteit kwam, heb ik me erover verbaasd. Hoezo van een ander overgeschreven? Stel je voor dat hij dat niet gedaan had, dan zouden ze hem hebben gewipt. En ik heb gelijk gekregen, want hij is min of meer, geloof dat hij inmiddels helemaal in ere hersteld is. En terwijl toch blijft vaststaan dat heel wat hij geschreven had niet van hem was. Maar er is niks ongebruikelijks aan, zo hoort het dan ook. Hè? Je moet vooral klasse hebben en als je het dan niet fatsoenlijk zelf kunt formuleren en zelf geen autoriteit genoeg hebt, moet je doen op grond van de naam en autoriteit van anderen. Zo werkt zoiets. Dat is wetenschappelijk. En daarna denk ik altijd, iemand schrijft een artikel, dan achteraf het artikel, verwijzingen waar het allemaal uitgehaald is. Dus dan denk ik, oh, dat moet wetenschappelijk indruk, betrouwbare indruk wekken, is de bedoeling. Daarom doe ik dat nooit. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Soms heb ik iets interessants wat een ander gezegd heeft, waar ik dan ook achter sta, of wat ik leuk vind dat het een ander gezegd heeft, dan citeer ik het, oké. Maar voetnoten en verwijsplaatsen, citaten enzovoorts. Je denkt toch niet dat ik voor wetenschappelijk versleten wil worden? Ik ben er een tegenstander van wetenschap. Voor mij hoeft het niet. Toch? En als u denkt, die kleine Aneveld, die vertelt dat wel. Maar zouden er nou nog meer zijn die dat zo leren? Nou goed, dan wil ik u wel eens wat vertellen. Maar daar gaat het toch niet om. Het is de Bijbel. En daar moet je uit citeren, is het woord van God. We hebben het ook niet zelf uitgevonden. Maar iets anders hebben wij niet nodig. Toch? Wetenschappers hebben dat nodig. Maar verder niet. Maar niettemin, het is altijd kunstelijk verdicht. Ik heb er nog een mooi voorbeeld van. Ik weet niet of ik dat in het publiek... Mag ik dat in het publiek vertellen? Toen Johan Bos zijn dochter moest afstuderen... Johan Bos, de journalist. Toen zijn dochter moest afstuderen in iets over economie, bedrijfseconomie... of weet je veel, iets dergelijks. Toen moest ze een scriptie schrijven. En dat kreeg ze niet goed voor elkaar. Dus pa, doe jij dat even voor me... Nou, is goed, dochter. En pa schreef dus de scriptie. Nee, zij moest het materiaal aandragen. En hij maakte daar een verhaal van. Als journalist, hij hoorde verhaal, stelt de vragen over. En schrijft het op, zoals je een goed artikel schrijft. Een krantartikel, een verslag of zo. Het meisje is dus met goede cijfers afgestudeerd op grond van die scriptie. Is leuk. Maar een van de commentaren was van... Ja, want er werd wel bezwaar tegen gemaakt. Ze zeiden, ja, het leest zo vlot... Het leest zo goed. Ik geloof dat ook gezegd wordt. Het is niet wetenschappelijk. Zo schrijf je dat niet. Enzovoort. Inderdaad, zuster, het probleem was dat als je het las, begreep je meteen waar het over ging. En dan kan het nooit wetenschappelijk zijn. Ik vind het een prachtverhaal. Historisch. Nou goed. Maar het moet kunstig verdicht zijn, is het idee. Dan wordt het nagevolgd. En kunstig verdicht is het. Ik denk dat apostel Petrus hier ook in de eerste plaats verwijst natuurlijk naar de Joodse fabelen. Die zijn kunstig verdicht en leringen binnen het Jodendom zijn ook vast verwoord. Dat wil zeggen, rabbi die en die heeft gezegd en rabbi die en die heeft gezegd. Dat zit strak in elkaar, krijg je geen vinger meer tussen. Dat is nog strakker dan de Statenvertaling, denk ik wel eens. Maar vooruit. Het is goed in elkaar gestoken. En wie zich ooit verdiept heeft in, laten we zeggen, de Joodse riten en symbolen, dan wel in de boeken daarover, die zal vaststellen. Het zit goed in elkaar. Je krijgt er begrip voor, zelfs waardering. Ik ook, als ik het lees. Maar daarna denk ik, ja, maar ja, het is. En toch is het niks. Je komt er nergens mee. Het is mooi, het zijn aardige verhalen. Mooie riten, mooie symbolen, maar zo wat. Waar brengt het de mens? Nou, nergens uiteraard. In ieder geval niet bij Christus. En daar gaat het maar om. Dan sla ik even een paar bladzijden terug weer naar 1 Timotheus maar. 1 Timotheus 1. Maar het zijn harde woorden dus, hè. Kunstig verdichte fabelen. Hoe kunstig verdicht ook, het blijven sprookjes. 1 Timotheus 1, vers 4. Er staat in vers 3, het einde van het vers. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nou, dat zou je aan allen moeten bevelen. Maar dat hier staat aan sommigen is natuurlijk omdat er maar sommigen waren die een andere leer leerden. Hè? Ik vermaan u dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen, sprookjes, en oneindelijke, dat wil zeggen zinloze of doelloze, want u weet, einde is doelen, oneindelijke, zinloze geslachtsrekeningen, welke meer vragen voortbrengen dan opbouw, stichting, dan stichting Gods die in het geloof is. Dit soort dingen brengen alleen maar problemen met zich mee. De fabelen niet, de geslachtsrekeningen waarschijnlijk. Nou ja, ik moet er eigenlijk niet op ingaan, maar er gaat daar natuurlijk niet om de geslachtsrekeningen zoals wij die in de Bijbel vinden, want dat maakt onderdeel uit van het woord Gods. En die zijn niet oneindelijk. In meerdere opzichten niet, maar die hebben een doel. Daarom staan ze ook in de Bijbel. De bestudering ervan mag dan ook weer iets zijn voor de hobbyisten, wellicht. Maar ze hebben wel degelijk zin. Nee, waar het hier om gaat is gewoon de eigen geslachtsrekeningen, de eigen afstamming. En waar dat voor zou zijn, nou, er zijn altijd mensen die graag willen weten of ze misschien toch een Jood zijn. Nou, dan niet. Dan wil men weten van welk van de andere stammen van Israël men afstamt. Dat is een andere kring, maar precies hetzelfde verhaal. Men wil de eigen afstamming weten. Je weet wel, bij voorkeur afstammen van Karel de Grote, toch was het geloof ik. Hè? Ben je mooi klaar mee dan? Je kent toch iemand die zegt, ik stam af van Karel de Grote. Daarna zei ja, maar dat geldt voor, ik geloof dat die zijn meer dan 50% van alle Nederlanders. Dat kun je gewoon statistisch bewijzen dat het zo is. Dus dat is makkelijk. Schiet ook niet op. Nee, alsof geslachtsrekening of afstamming bepalend zou zijn voor geestelijke zegeningen. Dat is namelijk niet zo. Het is wel een hardnekkig misverstand, tot in onze dagen. Maar dat is niet zo. En daarom zegt Paulus, het heeft geen zin je daarmee bezig te houden. En of je nou een Jood bent, of een heiden, of van mijn part, hoe heet het ook alweer? De namen van die volken ontschieten me dan altijd. Hè? Skiet. Of je nou een Jood of een Griek of een skiet bent of een barbaar. Dat maakt allemaal niet uit. Hè? Niettemin, Paulus noemt het ook hier fabelen. Die men niet zou navolgen. En dat is ook zo in hoofdstuk 4 van 1 Timotheus. Namelijk in vers 7. Maar verwerp, nee, het gaat eerst om de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd of nagevolgd hebt in vers 6 en dan vers 7 van 1 Timotheus 4. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Ongoddelijk wil zeggen gewoon dat God er geen rol in speelt. En om die reden zijn het fabelen. Als God er geen rol in speelt, kan het niet de waarheid zijn. Nog wel wetenschap overigens, maar geen waarheid. Toch? En daarna oudwijfse fabelen. Denk eerlijk gezegd, u weet, als er wat lelijks over vrouwen gezegd wordt in de Bijbel, dan ga ik daar reus niet voor weg. En dat meen ik, staat er dan maar. Er staan ook lelijke dingen over mannen in de Bijbel. Die trek ik me ook niet al te zeer aan. Maar dat hier staat oudwijfse fabelen, misschien is het zo. Maar dan, als het al zo zou zijn, dan is het nog een woordspeling, denk ik. Want als u mij vraagt, hebben ze hier een woord met oudwijs vertaald, terwijl men het eigenlijk zou moeten vertalen met Grieks. Griekse, iets met graotes of graodes of weet je veel, een letterverschil. Misschien is het een woordspeling, oudwijs, namelijk Grieks of Griekse fabelen zijn oudwijse verhalen. Misschien heeft hij dat willen zeggen, maar het is niet alleen maar oudwijfs of zo, laat staan van oude vrouwen afkomstig. Het is heel wat meer dan dat, heel wat groter. En ik denk dat het gaat om Griekse fabelen, ja, in de eerste plaats. Verwerp de ongoddelijke en Griekse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want mag het aan de ene kant zo zijn dat het Jodendom gunstig verdichte fabelen aandraagt. De Grieken kunnen er ook wat van, hoor. Al die oude Griekse mythologie en in het verlengde daarvan eventueel filosofie. Nou, dat zijn ook een verzameling sprookjes. En voor zover de kern van waarheid in zit, is bijna niemand die dat weet. En ook de Grieken niet. Dus dan blijft alleen toch maar over de sprookjes. En daar gaat het maar om. En let op de sterke woorden die gebruikt worden. En dat vind ik meer van belang, omdat als men met alle goede bedoelingen, zal ik maar zeggen, theologie wil gaan studeren, wat krijg je dan te leren? Filosofie, psychologie en theologie. En een heel enkele keer, zo eens in de 3 jaar... wordt voor een uurtje de Bijbel ook open gedaan. Heeft een theologische student mij verteld. Dat heb ik jaren geleden eens een keer gezegd. Ditzelfde wat ik nu zeg. En er was een dame die dacht, dat zal toch niet waar zijn? En die is prompt theologie gaan studeren in Apeldoorn. Dus dat is zwaar orthodox. En ik weet niet, hoe lang had ze het feest volgehouden? 1 jaar geloof ik. En het hele jaar door is ze zoet gehouden met, ja, nee, we gaan nog met de Bijbel bezig. En, maar het is er nooit van gekomen. De Bijbel is er zelfs helemaal niet open geweest. Puur orthodox. Nou, dan hoeven we over vrijzinnige richtingen al helemaal niet meer te spreken. En nu ik hier toch sta, moet het natuurlijk niet zeggen. Maar nu ik hier toch sta, ik heb ooit les gegeven aan een evangelische Bijbelschool. Raad eens wat. Het is me ontgaan. Het was me ontgaan. Maar ineens lees ik een brief die ik af en toe dan nog eens krijg. En tot mijn verbijstering viel het me ineens op dat het niet meer zo heet. Het heet Evangelische Theologische School. Dat was toch even schrikken. Niet in Doorn meer, maar in Veenendaal. Maar niet in dezelfde instelling, zal ik maar zeggen. Zeg maar. Het heet Theologische School. Het heet niet meer Bijbelschool. Nou, weet je toch genoeg hoe het gaat? Dus toch duidelijk kleur bekennen. Bijbeldicht en theologie. Ik geloof dat het reclamefolder. Ja, het logo werd veranderd ook, maar ik had er nooit zo goed op gelet. Maar het was een reclamefolder, geloof ik, voor lezingen die men kan bijwonen voor een aanzienlijk bedrag. Noordmans, geloof ik, hè? Over een theoloog Noordmans, die dan inmiddels natuurlijk al lang is overleden. Maar die man schijnt in de 30e jaren van deze eeuw hier in Nederland een theologie bedreven te hebben die vooruitgreep op de toekomst. En zijn theologie past nou zo goed in onze tegenwoordige tijd. Van harte uitgenodigd om deze lezingen over Noordmans bij te wonen. Dat was vroeger een bijbelschool. Evangelisch. Zit je voorstellen, die onzin? Ik kan er niet over uit. Ik vind het zo diep treurig en teleurstellend. Niet alleen de Bijbel dicht, maar dit soort onzinverhalen. Iemand die theologie bedrijft waarin hij zijn tijd vooruit is. Stel je toch voor theologie afhankelijk van de tijd waarin je leeft. De Bijbel past zich toch niet aan de tijd waarin je leeft. Wat is dat voor dwaasheid? Maar ja, daarom heet het nou theologie natuurlijk. Goed, nou laat me zitten. Maar wat de Bijbel erover zegt, over die dingen, is gewoon zwart op wit fabelen. Kunstig verdichte verhalen. Interessant hoor, die vorm. Maar inhoudelijk niets. Griekse fabelen, Joodse fabelen, kunstig verdichte fabelen, of hoe het maar heten mag. Maar niettemin betekent gewoon keurig verpakte leugens. Nou, dan had ik nog 1 Timotheus 6, vers 20. 1 Timotheus 6, vers 20. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. U weet nu waarom het bewaard moet worden, dat je niet oppast, ben je het zo kwijt. De Bijbel is zo vervangen, de B is zo vervangen door een T. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk, dat woord kwam al tegen, ongoddelijk, ijdel roepen, ijdelpredikers, zijn we ook tegengekomen, leeg roepen, zinloos roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Tegenstelling van de wetenschap die ten onrechte als zodanig wordt aangeduid, omdat die zich niet met de waarheid bezighoudt en die per definitie ook niet kan vinden, omdat die zich niet bezighoudt met de Bijbel. Goed. Nou goed, dan nog één, 2 Timotheus 2 vers 16 en dan gaan we pauzeren. 2 Timotheus 2 vers 16, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Dat gaat altijd maar door. En vanuit gezond bijbelstandpunt, de gezonde bijbelkennis, komt men dikwijls toch tot filosofie en dat soort dingen meer. Maar men is zo de Bijbel kwijt en dan is er weer een nieuwe filosofie geboren, zal ik maar zeggen. En is men de Heer ook daadwerkelijk kwijt. En als er iets ongezond is, is het dat. Te denken dat men zich met wezenlijke zaken bezighoudt, want filosofie claimt dat natuurlijk toch, zich met zinnige, wezenlijke, zinnige, inhoudelijke zaken bezig te houden, maar in werkelijkheid is die inhoud gewoon leeg. Het is namelijk helemaal niks. Het is niet de inhoud, het is een holte. Het is niet licht, het is duisternis, waarin men zich heel wat verbeeldt dikwijls, maar het leidt niet tot Christus. Maar u en ik, wij weten toch dat degenen die de waarheid kennen en ervan overtuigd zijn, die worden niet beschouwd als filosofen. Filosofie kenmerkt zich door vraagtekens. Waarheid kenmerkt zich door uitroeptekens. Waarna wij weer terug zijn in Titus 1 vers 14. Men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen, geboden door mensen die van de waarheid afkeren. In het algemeen gaat het daarbij dus gewoon om eerste beginselen der wereld, menselijke overlevering. Maar in de praktijk is dat altijd wet. Wat namelijk altijd op uitdraait is niet maar op filosofie, wereldbeschouwing, levensbeschouwing of hoe het maar heten mag. Maar waar het op uitdraait is natuurlijk altijd de praktische toepassing. En de praktische toepassing houdt altijd in, doe dus, om welke reden dan ook, uitgebreide filosofie. Maar doe dus dit en dat en dat en dat. En doe vooral niet dit en dat en dat. Die rij is altijd langer. Vreemd genoeg, maar het is zo. Kortom, men komt altijd terecht bij wet geboden. In de smalle en zware betekenis van de term. Opgelegde wetten, verplichtingen enzovoorts. En die zijn net zo goed strijdig met de waarheid, want waarheid en vrijheid zijn begrippen die rechtstreeks bij elkaar horen. Verité en liberté en dat soort dingen, weet u wel. Egalité. Ja, ik vind ook dat de baan gladgeveegd moet worden, broer. Fraternité, ja. En liberté. Dan hebben ze liever geen koffie, zei Herman Staal. Nou goed. Goed. Maar het is echt waar, waarheid en vrijheid horen bij elkaar. Dat zegt de Bijbel trouwens zelf ook. Ik zeg het natuurlijk helemaal verkeerd om. Ik had moeten zeggen, de Bijbel leert dat enzovoorts. Maar de Bijbel leert inderdaad, de waarheid zal u vrijmaken. Dat wil zeggen, kennis van de waarheid zal u vrijmaken uit Johannes 8. Hè? Ze zouden de Heer volgen en dan zegt de Heer, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Als je de waarheid niet verstaat en dus niet hebt, dan maakt hij je ook niet vrij. Daarom zouden wij de waarheid verstaan en die zal ons vrijmaken. Vrij namelijk van de geboden in elk geval. Zie je? En dus volgen die twee dingen meteen op elkaar. Filosofie en geboden horen altijd bij elkaar. Filosofie en ethiek hoort bij elkaar. Filosofie zegt, het is zus en het is zo, en het zal wel hiertoe zijn, het is daarom en dat enzovoort. En dus, praktische toepassing, een rij van voorschriften. Ethiek krijg je dan. En eigenlijk gewoon wet. En dat is hier ook de conclusie meteen, hè, in het volgende vers. Want men keert zich door deze Joodse fabelen en geboden der mensen blijkbaar van de waarheid af. En waar komt men dan terecht? Onder de wet, die, nou, het kan niet schelen welke, maar de wet, wellicht de Joodse. Maar een wet die zegt, dit is rein en dat is rein en dit is onrein en dat is onrein. Dat is hetzelfde als, doe dit en doe niet dat. Dit is rein en dat is onrein. Het ene moet je tot je nemen, het andere moet je verder van je laten. En u weet hoe het is over heel de wereld. Wat onder het ene volk rein is, is onder het andere onrein. En andersom, uiteraard. Bij de Joden mag je geen varkensvlees eten, dat is helemaal onrein. En onder de Kelten is er niks zo rein als juist het zwijnenvlees. Ik blief er nog wel eentje. Zwijntjes, ja. Mijn zwijntje, ken je die ook uit de klassieke literatuur? Mijn zwijntje. Nou goed. Ik zei toch niks?
Nee. Okay.
Maar als je het, tegenwoordig kun je overal van die aardige varkentjes kopen, weet je, van aardewerk of van wat dan ook, voor versiering enzovoorts. Dat is dus New Age. Is dat. Dat komt daar vandaan. En dat is weer zo omdat de New Age beweging die claimt de voortzetting te zijn of de herleving te zijn van Keltische tradities. En onder de Kelten was het zwijn een heilig dier. En onder de Indiërs is het weer een koe. Maar laat maar zitten. Het zegt allemaal niks. Het is allemaal heel betrekkelijk. Het is allemaal te verdedigen. Het is ook allemaal te bestrijden. Maakt allemaal niks uit. De apostel Paulus, die geacht wordt de waarheid te kennen en wordt geacht in de waarheid te verstaan en dus vrij te zijn, zegt in vers 15, alle dingen zijn wel, weliswaar, maar dat woord sla ik eerst over, alle dingen zijn rein den reinen. Dat wil zeggen, alle dingen zijn rein voor degenen die rein zijn. En dan volgt maar. Ik zit hem in het woordje wel, hè, weliswaar. Dat is weliswaar zo. Maar voor de bevlekten en ongelovigen, en je wordt geacht te begrijpen dat er staat bevlekten en ongelovigen, maar dat het betekent de onreinen. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeggen we dan altijd. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de onreinen moeten dan volgen. En daarom, omdat je er toch weet, staat er nu een ander woord. De bevlekten, dat is onreinen. En namelijk ongelovigen. Want zijn de ongelovigen die bevlekt en dus onrein zijn? Voor ongelovigen is geen ding rein. Nou ja, Begrijp je me goed, het is zoals ik u net vertel, het hangt er vanaf welke ongelovigen je treft. Maar als je alle ongelovigen bij elkaar zet, dan kun je niks meer oproepen waar niemand bezwaar tegen maakt. Er is altijd wel iemand die iets onrein vindt. Maar is het ook onrein? Nou, in absolute termen, is het onrein? En Paulus zegt, nee, er is niks onrein. Pas als je dingen onrein acht, hebben ze een verontreinigende uitwerking op je. Maar dat ligt aan jezelf, niet aan het ding in kwestie. Zo zit dat gewoon. Dat gaat heel ver, hoor. Als je denkt dat je allergisch bent voor aardbeien, als je dat echt denkt, dan is de kans heel groot dat het ook zo is vervolgens, dat je het wel wordt. Kijk even de kring rond. Volgens mij zijn er meer vrouwen die het daarmee eens zijn dan mannen. Dus daarom kijk ik even heel aarzelend rond zo. Hè? Maar mensen kunnen zich van... Hè? Wat zei je? Slagroom meenemen. Ja, slagroom meenemen. Zo doe jij dat, hè? Ik ook, hoor. Dan is het in ieder geval goed, hè? Het wordt geheiligd door slagroom. Er was nog wat. Zullen we dat nu maar niet noemen? Nee, maar dingen als rein of onrein, dat zit tussen de oortjes om de moderne uitdrukking te gebruiken. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Zie je? Ik moet altijd denken aan die gesjeesde dominee, weet je ook weer, die Zet Gaikema. Daar moet ik altijd aan denken. Die had ooit een keer, jaren terug, zo'n verhaal over iemand die aan de hemelpoort komt, u weet het wel. Dus, maar goed, hè? En die erin wilde, want zei, ik heb nooit gefietst op zondag. Hè? Waarna de heer tegen hem zei, van wie mocht dat dan niet? He? Toch zijn mensen die last krijgen van hun geweten. Nou, ik dacht dat het allemaal verleden tijd was inmiddels, maar misschien ben ik abuis. Er zijn mensen die last kregen van hun geweten dan als ze fietsten op zondag. Vooral in de buurt van de kerk, want u weet hoe het ging op zondag. De fiets, maar niet helemaal naar de kerk, maar een paar straten ervoor. De fiets zetten bij iemand anders achter het huis. Of iemand anders achter de hooiberg. Dus historisch, want ik kom zelf nooit op dit soort dingen. En dan het laatste stukje netjes gaan lopen. Ken je drugs weer? Is bekend, zulke dingen. Maar goed. Maar niettemin serieus. Er zijn mensen die krijgen last van hun geweten. Hun relatie met de Heer, voor zover die er was, is verstoord geworden. Ze krijgen in ieder geval schuldgevoelens omdat ze bepaalde dingen gedaan hebben waarvan ze dachten dat het niet mocht, of andersom. Ze hebben het niet gedaan waarvan ze eigenlijk vinden dat het moest, enzovoorts. En hun geweten wordt besmet. Ze dragen schuld met zich mee daardoor. Althans, schuldgevoel. Of de rechter het daarmee eens is, de hoogste rechter heeft daar gewoonlijk een heel andere kijk op. Want het hele punt is, precies wat hier in de Bijbel staat, alle dingen zijn rein voor de reinen. Maar voor de onreinen, kortom voor de bevlekte en ongelovigen, is geen ding rein. Er zat hier wel wat mee. Maar beide hun verstand en hun geweten zijn bevlekt. En als we eerst hebben vastgesteld, de bevlekten betekent de onreinen. En als u mij vraagt, daar kan je geen spel tussen krijgen, dat is zo. Als de bevlekten betekent onreinen, in het begin van het vers, dan betekent bevlekt aan het eind van het vers dus ook gewoon onrein. Zodat het hele punt is, niet de dingen zijn rein of onrein, maar de mensen, namelijk hun geweten, hun verstand, hun denken, is rein of onrein. En vandaar hoe dat zit met de werking van de waarheid. Waarheid maakt ons vrij, waarheid verlost ons van die geboden. En het is weer zo omdat de waarheid reinigt. De waarheid reinigt ons namelijk van deze dingen, van schuld. Dat niet alleen, maar ook van schuldgevoel. Om niet meteen te zeggen complex. Zie? Of moet ik even het hele onderwerp loslaten en vaststellen... Nou ja, wij zijn zondaren, wij doen überhaupt niks goed, zegt de Bijbel. In elk geval van nature niet. Maar diezelfde Bijbel leert ons dat God onze zonden vergeven heeft. Als we dat werkelijk geloven, als we die waarheid werkelijk ons eigen maken... Dat wil zeggen, het is onze waarheid geworden, al hebben we hem dan van een ander gekregen... Dan maakt hij ons vrij, dan hebben wij geen schuld... Niet alleen geen schuld meer, dat is wat wij geloven. Maar als we het echt geloven, hebben we ook geen schuldgevoelens meer. Nou ja, goed, dat staat toch gewoon in de schrift. Ik wil zeggen, staat toch in Johan de Heer, maar daar staat het ook in. Het is zeker wel. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, wie? Ja, wie anders? He? Dan zeg ik, ja, maar... Hoewel er zijn die kennen die ze prefereren nee, want. Boven ja, maar. Maar goed. Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Het is weg. En dat is ook inderdaad zo. Nou goed, daar leven wij uit en dat maakt ons vrij. En van Paulus heeft zo'n pracht van redenering in Hebreeën. Die vind ik verbijsterend. Er is geen spel tussen te krijgen. Volkomen logisch. En verdorie, het is nog waar ook. Excusez le mot. De uitdrukking, want er schiet me zo gauw geen andere te binnen. Maar daar zou je best een krachtterm bij kunnen gebruiken. Namelijk in Hebreeën 10. Was het 10? In Hebreeën 10 is dat, ja. Waar staat over de wet... In Hebreeën 10, want de wet, vers 1, de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen en dus van het nieuwe verbond. Dat was het toekomende goed. Niet het beeldzelfde zaken. Die wet kan met dezelfde offers die zij onder de wet alle jaren, jaar in jaar uit, geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Degene die daar naderen, dan wel degene die daar offeren. Want dat is de betekenis van het woord toegaan. Naderen tot en hetzelfde als offeren. Kortom, de korte zin is... Want de wet kan nimmer heiligen degene die daar onder de wet toegaan of offeren. En dan zegt de apostel, nou komt die. Anderszins, als het anders was namelijk... Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Als die offers onder de wet werkelijk hadden kunnen heiligen en dus reinigen, dan zouden die offers daarna niet meer gebracht zijn geworden. Want als de mens rein is en verlost is van schuld, waarom zou hij nog offeren dan? Nee, hij zou offeren was het idee om daardoor gereinigd te worden. Maar zegt Paulus, nou ja, het simpele feit dat ze het jaar in jaar uit opnieuw deden... en meer speciaal had hij dus over de dienst op Grote Verzoendag... is het feit dat men het jaar in jaar uit gedurig opnieuw een herhaling... en dus eigenlijk constant door deed, bewijst dat het niet werkte. Dus je nou al 3 uur je fietsband staat op te pompen, kun je het rustig vergeten. Neem maar een ruime marge in acht... Voor degene die het wat rustig aandoen, toch? Die komt nooit vol. Bestaat niet gewoon. Hebben jullie dat? Het werkt gewoon niet. En men zou dat dan ook moeten toegeven. En dan, als men het toegeeft, zou men er ook mee ophouden. Niet dat men dan meteen gereinigd is, maar het helpt wel. Want het staat hier ook. Jawel, want er staat in eerste plaats... de wet kan, of die offers onder de wet kunnen niet heiligen... anders zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden. Omdat namelijk degenen die de offerdienst pleegden... geen weet meer zouden hebben gehad van de zonde... nadat ze eenmaal gereinigd zijn geweest geworden. Die begrijpt u, hè? Als men gereinigd is, heeft men geen weet van zonde. En dat is wat dus min of meer impliciet, maar naar mijn idee gewoon expliciet staat. Als men geheiligd is, dan heeft men geen weet meer, geen geweten meer van zonde. En dus geen schuld meer ook. In ieder geval geen schuldgevoel. Zie. En dat is dus de norm en daarmee de normale situatie voor de gelovigen. Geheiligd, wat zei de Heer ook weer in Johannes 17? Heilig ze, en dus reinig ze. Heilig ze in uw waarheid. En voor alle duidelijkheid, volgende zin, uw woord is de waarheid. En de Heer reinigt ons dus, inderdaad, maar dat is Efeze 5, onder andere Titus 2, ja, door het bad des waters, namelijk door het woord. Of zo je wil, door het bad der wedergeboorte, maar in ieder geval door de waarheid, en daar gaat het maar om, hè. En wat de apostel hier nog aan toevoegt in Hebreeën 10 is dat die offers niet alleen niet werken, maar ze verergeren de zaak. De schuld, of althans het schuldbesef, wordt alleen maar groter door het brengen van die offers. Want, zegt hij, vers 3, maar nu geschiet in dezelfde, in het brengen van die offers, alle jaren weder gedachtenis der zonde. In plaats dat men er geen weet meer van zou hebben, worden ze juist gedacht en herdacht door het brengen van die offers. Want daardoor wordt men immers bij die schuld die men heeft bepaald. Extra. Zie. Met andere woorden, je kan er beter meteen mee ophouden. Nou, daarna hebben we een ethisch probleem. Want dan zegt men, ja, maar, maar Israël onder de wet moest dat toch doen. Zeggen, ja, dat is maar half waar hoor. Als ze in dat land wilden wonen van de Heer, dan moesten ze zich daaraan houden. Maar er is niemand die hen dwong om in dat land te wonen. En daarom deden die 10 stammen het zo gek nog niet. Nou ja, het had veel beter gekund, daar gaat het niet om. Maar ze deden het zo gek nog niet. Alleen de consequentie was wel dat ze het land uitgezet werden. Toch? Ze hebben nooit onder de wet geleefd in de praktijk. Toch? Ze werden het land uitgezet. Nou, zo hoort het ook. Als je daar niet wil wonen, dan prima, je kan eruit. Als je niet aan de wet wil houden, ook prima, maar dan moet je eruit. Zo is dat. Maar men had er beter mee op kunnen houden. In de eerste plaats omdat de offers niet werken. In de tweede plaats omdat het brengen van de offers in de praktijk een averechtse uitwerking heeft. Het bepaalt de mens bij de zonde. Nu we het toch over hebben, ik was heel niet van plan daarover te spreken natuurlijk. Maar nu we het dan toch maar over hebben. En dan ga ik een beetje aarzelender, een beetje voorzichtiger. Want ik wil me niet bemoeien met uw geestelijk leven rechtstreeks. Dat moet niet voorkomen uit wat ik u vertel. Het moet voortkomen uit wat in uw hart is. En wat u doet en laat in uw leven is niet mijn verantwoordelijkheid. Het zou moeten voortkomen uit wat in uw hart is. Maar als je nou dat offeren om de zonde weg te nemen, nou bijvoorbeeld is vervangt door het vragen van vergeving voor de zonden. Want dat is de nieuwtestamentische variant hierop, toch? Wat doe je als je schuldgevoelens hebt, schuldbesef hebt? Dan ga je naar de Heer, dan vertel je wat er aan de hand is en je vraagt hem of hij het wil vergeven. Of niet soms. Nee, ik meen het serieus. Ik denk dat je dat doen moet. Dat de enige manier is om eraf te komen. Als dat niet werkt, dan werkt er niks. Absoluut. Dat het de enige manier is om dat te doen. Maar het probleem is dat je er geen gewoonte van moet maken, hoor. Want dat lijkt wel vroom. Als je dat doen moet, laten we het dan maar vaak doen. Dat lijkt wel vroom, maar is het niet. En in de praktijk werkt ook dat averechts. Daar is onder andere de gewoonte uit ontstaan. Ik weet niet wanneer en in welke kring, dat doet er ook niet toe. Maar er is een soort gewoonte uit ontstaan dat men, zal maar zeggen, dagelijks aan het eind van de dag. Want je kunt beter zo lang mogelijk wachten, denk ik. Nee, ik bedoel niet er grapjes over te maken, maar dan toch. Net zoals mensen pas op hun sterfbed, weet je wel, zo laat mogelijk. Nou goed, eind van de dag. De dag nog eens te overzien, terug te kijken op je leven voor mijn part. Maar dagelijks te overzien, te beoordelen, ethiekbedrijven, kijken wat je goed gedaan hebt en kijken wat je fout gedaan hebt, meestal alleen het laatste. Kijken wat je fout gedaan hebt, om daar een lijstje van te maken en het de Heer aan te bieden. Heer, ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan, wil u mij vergeven? En kijk, als je het niet laten kunt, als je dat doet en als je dat met je meedraagt, zit er eigenlijk ook weinig anders op om dat dan zo te doen. Niettemin werkt het niet goed om de eenvoudige reden dat een dergelijke gewoonte onze gedachten constant bepaalt bij onze zonden. Het advies wat je dan ook moet uitreiken is om een notitieboekje bij je te hebben de hele den dag, zodat je meteen kan opschrijven wat je verkeerd gedaan hebt, want stel je voor dat je het s'avonds vergeet. Dan krijg je daar ook weer schuldgevoelens van. Nee, dat is serieus. En ik weet dat voor sommige mensen echt een serieus probleem is. Het is namelijk een probleem omdat het niet alleen niet werkt, het werkt zelfs averechts. Terwijl het er absoluut de bedoeling niet van is. Maar dat is hetzelfde als met het herhalen van deze offers om vergeving of reiniging, zo je wilt, van zonde of van het geweten. Het werkt niet, maar het werkt zelfs averechts. Want in werkelijkheid gaat men daardoor juist de zonde gedenken. Terwijl de Heer zegt dat onder het nieuwe verbond zouden de zonden niet meer gedacht worden. En men zou geen weet van zonden meer hebben. De uitdrukking hier uit Hebreeën 13. Wat wel werkt, ik heb een goed alternatief, ook een goede manier om het af te leren, dit soort dingen. Je zou niet in het bijzonder, maar je zou in ieder geval in het algemeen de Heer danken voor de vergeving van zonden die je hebt ontvangen. Dat is een goede gewoonte. Maar ik ben bang dat het als gewoonte niet stand houdt. En dat lijkt me ook wel goed. Want elke dag de Heer danken voor de vergeving die je ontvangen hebt, dat gaat vanzelf over, hoor. Je leeft er gewoon uit. Je denkt er gewoon niet meer aan, als het goed is. Je denkt er gewoon niet meer aan. Het is zo, natuurlijk is het zo. Je vergeet het ook niet. Maar ik bedoel, het is ook niet meer zo nodig om dat elke keer te zeggen. Als vaste gewoonte. Want je hebt het, daar leef je uit. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hè? Dat is een Bijbelse gedachte, dankende God in alles en bovendien, wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn en genade. Daar hoef je niet om te vragen en je hoeft ze ook zelfs niet te beleiden. Er staat namelijk nergens. Nu kun je hier zitten, broeder, denk ik ineens, het was in 1982 of zo, dat ik... op de, wat toen nog een Bijbelschool heette dan. Daar ligt dan weer bovenop. Les gaf over de Romeinenbrieven. Nadat we Romeinen 1 tot en met 8 besproken hadden, moest er een proefwerk zijn of zo'n overhoring, hoe heet zoiets. Hè? Tentamen heet het, want het moet een beetje plechtig heten. In ieder geval, een van de vragen die ik toen gesteld heb is... waar wordt in Romeinen 1 tot en met 8 gesproken over de belijdenis van zonden? Tot vergeving of iets dergelijks. En die arme studenten hebben ze te puzzelen. Waar staat ik het niet? Ik kan het niet vinden. En sommigen noemden gewoon tekst. Dat sloeg nergens op. En andere hele verhalen van dat staat er wel niet. Maar het komt natuurlijk daar en daar. Want er wordt eigenlijk naar verwezen. Alle vreemde dingen. De meest vreemde dingen kwamen boven water. Maar het antwoord is gewoon nergens. Dat komt niet voor. Komt in het hele verhaal niet voor. Echt niet. Nee, en daarna denk ik. Maar stond in de bundel van Johannes de Heer ook trouwens. Niet onze belijdenis, niet ons berouw of wat dan ook maar is voorwaarde van onze zaligheid. Zijn liederen zat die dat zeggen. Waaruit me weer blijkt dat ik het ook niet uitgevonden heb. Staat gewoon in de Bijbel namelijk. Er komt niet voor dat de Bijbel spreekt over belijdenis van zonde. Ja, dat is waar. Wij zouden naar de Heer komen als zondaren en dat ook erkennen ten volle. Dat is belijden van zonde, dan wel van zonden. Natuurlijk, wij zijn zondaren. Dat is zo. De Bijbel leert nergens dat wij specifiek onze zonden zouden belijden. En dat het zou moeten om daarvoor vergeving te ontvangen. Ik vrees dat dan niemand zalig wordt, want er zullen toch wel zonden zijn ergens die we vergeten. Of niet? Ik hoop altijd dat u ze vergeet, die zonden, want daar ging het nou juist om. Dat we geen weet van zonden zouden hebben, maar stel je voor dat je vergeet ze te beleiden. Dan krijg je dat soort problematiek. Dat, die hele redenering houdt op geen enkele wijze stand. Zie? Het gaat erom wat wij ontvangen hebben, daar leven wij uit, daar zouden we de Heer ook voor danken. En daarna, want anders krijg ik daar problemen over weer, daarna moet ik zeggen, nou ja, in ons leven met de Heer zijn er andere normen waaruit wij leven. En soms worden door ons die normen ook overtreden, dat wil zeggen genegeerd of wat dan ook. En als we ons dat bewust zijn, dan heeft het heus zin, maar dat is dan incidenteel, daar heb ik het nu over, dan heeft het heus zin om dat tegen de Heer te zeggen en dat te beleiden. Maar ik denk, als uitzondering, in een bijzondere situatie, maar niet op basis van dat we vergeving van zonde zouden ontvangen, maar opdat wij onze wandel met de Heer, ons leven met de Heer gezond zouden houden. Als we beseffen dat we daar in een verkeerde route zijn gegaan, een verkeerde weg ingeslagen of domweg iets gedaan hebben wat we niet zouden moeten doen, dan is het heel verstandig om dat gewoon tegen de Heer te zeggen. Want je hebt toch een open relatie met de Heer, of niet? Zo zou dat moeten, maar dat is een heel ander verhaal, uiteraard. Hè? Nou, hoe dan ook, wij zouden van het schuldbesef, van het zondebesef, zouden we juist verlost worden. Dat is nou net de verlossing. En ons denken zou daardoor de ruimte krijgen. En daarmee ons hart, want dat is wat het is. Omdat het hart niet meer gevuld zou worden met wet. En dus zondebesef, en dus besef van eigen tekortkoming. Kennen van de ellende, denk ik dan altijd. Maar de bedoeling is dat wij de heerlijkheid des Heren zouden kennen en daaruit zouden leven. En daartoe zijn wij geroepen. Zie? En voor zover, want dat is wat Titus 1 vers 15 zegt, voor zover dingen onrein zijn, is dat omdat de mens zelf onrein is. Maar niet de dingen zijn onrein, de mens is onrein. Niet dat en dat is slecht voor je, nee, zelf ben je slecht. Daar zit het probleem. Het is echt waar. Natuurlijk, er zijn, en ik ga nou van de band afpraten, dat is maar goed ook. Maar er zijn nog eenmaal dingen in het leven waarvan iedereen zal zeggen, dat moet je niet doen of dan moet je je verder van houden of wat dan ook, want het is niet goed. Het is slecht voor je. En nou ga ik iets links vertellen. Hè? En of het ook slecht voor je is, dat hangt toch niet van die dingen af, dat hangt van jezelf af. Ja, zeker wel. Dat hangt af van je eigen positie, je eigen denken. Of zullen we zeggen, laat ik bijbelse termen gebruiken. Dat hangt af van bijvoorbeeld de helm der zaligheid, het schild des geloofs, hoe het allemaal heet, een borstwapen der gerechtigheid en wat dan ook.